Dit is Met Woede en Liefde. Volgens mij is het huidige kapitalistische systeem kapot en moeten we wat anders bedenken. Van de collerenzooi zijn we nog niet af, dus kunnen we maar beter vast beginnen met iets anders. Mijn naam is Bart van Maren. Beginnen met veranderingen, luistervrienden, kan bijvoorbeeld door een keuze voor meer coöperaties en collectieve samenwerkingen. Geen gesloten gigabedrijven meer met aandeelhouders die alleen op winst uit zijn. We kunnen kiezen voor meer democratie en het algemeen belang in lokale verbanden. Zeker met allerhande producties en handeltjes, maar met een eerlijke verdeling van lasten en lusten. Met oog voor dier, natuur en klimaat en een economie van de menselijke maat. Opgezet om tegemoet te komen aan onze dagelijkse behoeften en talenten. Misschien moeten we dus wel de weg van de commons volgen, van de meenteconomie, waarin delen en samenwerken hand in hand gaan. Vandaar dat ik spreek met Gertrude Flentgen, die meer weet van de Indonesische variant daarvan, te weten Lumpur. Jarenlang was Gertrude Flentgen betrokken bij het internationale cultuur- en mediaprogramma van Stichting Doen en de creatieve sector in West- en Oost-Afrika. Ze was beleidsadviseur voor de ontwikkeling van commons en werkte als programmamanager regeneratieve economie. Bijzondere periode in haar carrière is het als lid van het artistiek team van Documenta 15 in Kassel 2022. Een 100 dagen durende internationale tentoonstelling met op 32 locaties werk van honderden kunstenaars. Dat werk was in 2019 tot 2022. Tijdens de coronapandemie ook nog. Gertrude is tegenwoordig cursusleider Lumbung Practice en ondersteunt bij het opzetten van Commons en Lumbung. En daar gaan we het zo direct over hebben, dus schrikt u niet. Als ik het zo zeg, is het best veel, maar ook best wel abstract. Dus laten we die begrippen eerst even tegen het licht houden. Met als eerste vraag, kost het je inderdaad wel moeite om het uit te leggen wat je doet op feestjes?
Ja, dat hangt er vanaf waar je bent. Hier in Nederland kost het me dat vrij veel moeite, inderdaad. Ook omdat mensen, denk ik, het contact met commons en collectieve praktijk een beetje zijn verloren. Mm-hmm. Maar als ik in Indonesië op een feestje ben, kost dat weinig moeite, zeg maar. Okay. Of in Mali, of wherever.
Ja. Oké, okay, want het concept is eigenlijk heel internationaal.
Ja, of interlokaal, zou ik zeggen, zeg maar. Dus eigenlijk prekoloniaal of historisch, op heel veel plekken in de wereld bestond dit gewoon als een collectieve praktijk van landbeheer of het omgaan met het leven gewoon, denk ik. Mm-hmm. Voor elkaar zorgen. En dat is natuurlijk door kolonialisme, kapitalisme eigenlijk een beetje kapot gemaakt.
Ja. Wanneer ben jij ermee in aanraking gekomen?
Ja, met het woord misschien pas midden jaren 2015, zeg maar. Mm. Maar ik denk dat ik al vanaf
over Lumbung hebben we het nu
over? Nee, over Commons.
Commons, oké. Okay, ja.
Maar daarvoor werkte ik bijvoorbeeld al met Maya in Mali. Wat een Malinese vorm van Commons is, zou je kunnen zeggen. Of Commons.
Daar, dat, zo heet het daar. Het heet daar Maya.
Het heet Maya. Dus dat is een soort meer vergelijkbaar met Ubuntu. Dus een hele humanistische vorm van samenleving. Ja. Als mens ben je niks. En hoe meer je betekent voor andere mensen en doet voor je gemeenschap, hoe meer Maya je bent.
Oké, okay. Het dus is echt een soort, bijna een soort sterrenlijst, zullen we zeggen.
Ja. Nou, het is wel een soort van het grotere doel
ja.
in je leven.
Oké, okay. Ja. Nee, dus je wordt eigenlijk, en dat begint al vroeg natuurlijk. Iedereen leert dat, leert daar op een of andere manier deel aan te nemen.
Ja, ik denk in Mali zeker dat het individualisme weer een concept is wat bijna niet bestaat. Dus dat krijg je van nature mee.
Lumbung is de Indonesische variant. Heeft die aparte kenmerken? Verschilt die van de common structuur zoals
Ja, ik denk, er is ook niet één definitie van Lumbung. Dus op alle eilanden van Indonesië of binnen Java heb je al verschillende vormen van Lumbung.
Maar wat is de basis?
De basis is eigenlijk vrij simpel. Het is een rijstschuur waar de gemeenschap zeg maar het overschot van de rijst gezamenlijk bewaart voor de toekomst. Voor het toekomstig welbevinden van de gemeenschap. En dat beheren ze dus gemeenschappelijk. En dat vieren ze ook gemeenschappelijk. Dus het is niet alleen de rijst, maar het is ook een plek, het is ook een architectuur, een schuur, mm-hmm. waar vaak een sociale ruimte onder zit. Dus waar mensen samenkomen om te vieren of vriendschappen te ontwikkelen of ontwikkelingen in het dorp te bespreken.
Dus het is ook een soort buurthuis, zullen we zeggen.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En een hangplek.
Oké. Okay. Ja, toch weer even terugkomend op die comments. Afgelopen zomer was de Amerikaanse voortrekker en ideoloog, zou ik bijna zeggen, van de commonsbewegingen, David Bollier hier in Amsterdam. Maar hij heeft een boek geschreven, Think Like a Commoner. Nou is Amerika waarschijnlijk nu niet het land waar je met een commons-strategie aankomt, maar hij heeft een hele Europese tour gedaan. En is hij ook een van jouw inspiratiebronnen?
Ja, ik denk ook wederzijds. Ja, dat wil niet zeggen dat ik me op een lijn met hem wil zeggen. Ik zie David meer als iemand die overal de commons bestudeert en al die kennis samenbrengt en daar hele goede boeken over heeft geschreven. Ja. Dus ik weet niet of hij de ideoloog is, maar wel daarmee weer een inspirator natuurlijk. Mm-hmm. En ja, ik heb zeker veel van hem geleerd in qua terminologie van de commons. En voor mij is het natuurlijk ook wel omdat ik veel met Lumbung en Maya werk, van hoe wordt nu niet de commons weer het ene dominante systeem. Het gaat er juist om dat al die lokale plekken hun eigen systeem hebben die gemeenschappelijke kenmerken hebben. En dat zegt David ook, hoor.
Ja, ja.
Dus daarom vind ik het moeilijk om te zeggen David is de ideoloog.
Want, nee, okay.
Ja, maar zeker iemand die me heel erg geïnspireerd heeft.
En, het was maar even een
en woorden heeft gegeven.
Ja. Een sluiproute voor mij. ga vooral kijken op die website van hem, want er staat enorm veel op. En, ja. Het is inderdaad, commons, het is ook een werkwoord geworden. Hè? Commoning is het al een beetje aan het worden. En op die website zijn enorm veel informatie, want het gaat niet alleen over landbouw en agro-ecologie. Dat zijn allemaal begrippen die er wel bij horen. Maar ook de Free Software Foundation is daar onderdeel van, zeg maar. Ja. Die hebben eigenlijk dezelfde soort doelstellingen. Maar hoe ziet dan je dag eruit, zeg maar, als Lumbung trainer en praktijkbegeleider? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, ik doe nu verschillende dingen, maar één is waar jij het over hebt is de master op het Sandberg Instituut. Dat is een samenwerking tussen Sandberg, de Appel is een kunstinstelling in Amsterdam, en Good School in Indonesië. Die hebben ook een collectieve studie. Daar doen allemaal collectieven aan mee. Dus eigenlijk samen met die collectieven bouwen we weer een Lumbung. Dus een collectief van collectieven. Mm-hmm. En uit de hele ervaringen waar we het nog over gaan hebben met Documenta en ervaringen daarvoor, hebben we eigenlijk een programma opgebouwd van hoe ben je nou eigenlijk een Lumbunger of commoner? Mm-hmm. Dus wat voor capaciteit heb je daarvoor nodig? Hoe kun je samenwerken? Hoe kun je echt genereus zijn naar elkaar toe? Dus de economische aspecten daarvan, maar ook wat is de rol van kunst daarin? Dus minder objecten of schilderijen in een museum, maar veel meer onderdeel van het leven en veel minder autonoom dan wij het hier gewend zijn, zeg maar.
Nou, daar gaan we het dus inderdaad zeker over hebben. Ik was laatst bij een lezing van de activist Kees Klomp, die ook een boek daarover heeft geschreven, Ecoliberalisme. En hij benadrukte daarin dat de economie, dat zoals die nu is, dat het geen natuurwet is, maar een gevolg van politieke keuzes. En hij noemt daarin trouwens ook dat het economie-onderwijs tekortschiet, omdat het zich met name richt op die klassieke en neoliberale economie. Hoe kijk je aan tegen die economie zoals die nu is? Want er komen verkiezingen aan, maar ik hoor niemand iets zeggen over het soort economie wat we hebben. Of heel weinig mensen. En als ze het zeggen, heel zachtjes.
Ja. Nee, dat is heel teleurstellend natuurlijk. Je zou eigenlijk verwachten van de linkse partijen dat dat wel de commons en ook andere vormen veel meer gepromoot zouden worden. Dus ja, voor mij en ook zeker door al mijn werk in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, ja, zie je gewoon toch dat het neoliberalisme eigenlijk de fundamentele oorzaak is van heel veel problemen.
Ja.
Dus moet er een veel meer gemeenschappelijke vorm van samenleven worden gevonden. Ik weet niet of de commons de oplossing voor alles is, maar ik denk zeker naast de overheid, die ook beter moet functioneren, moet er veel meer ruimte zijn voor de commons. En de markt is veel te groot geworden. Dus de markt moet eigenlijk in dienst staan van de commons en niet andersom.
Zeg maar. Nee, precies. Oké. Okay. Ja, nee, maar dat is een heel duidelijk onderscheid. Maar je zegt ook kleiner. Het moet kleiner. De economie moeten niet groter worden, meer export, meer overproductie, maar juist kleiner en gericht, dat is wat ik eruit begrijp, en meer gericht op de gewoon die directe menselijke behoeften.
Klopt, ja. Ja, dus de menselijke mate en ik denk ook het relationele is ontzettend belangrijk. Dus hoe groter je dat maakt, hoe meer dat verdwijnt uit de economie. En hoe meer het dus dan ook voorbij gaat aan menselijke behoeftes en gezonde relaties. Dus dat is ook een essentie van de commons en ook wat David Bollier er heel erg in brengt. Dus Eleanor Ostrom, een andere expert in de commons, die had het al wel beschreven op meer economisch terrein van het delen van hulpbronnen. En David heeft er heel erg bijgebracht. Nee, het gaat ook heel erg om dat relationele, zeg maar. Dus.
Nou, je moet dus ook ergens beginnen als trainer in dit verhaal. Welke stappen probeer je in het eerst te zetten om te komen tot zo'n hele commons-structuur of gemeenschapszin ontwikkelen? Ja, daar horen allerlei dingen bij natuurlijk. Dat is niet, het is niet voor niks mijn eerste vraag van hoe leg je het uit op een feestje?
Ja, precies,
het is best een heel verhaal als je dat.
Ja, nou ja, zo'n opleiding begint eigenlijk gewoon met vriendschap bouwen met elkaar. Of ja, vertrouwen is eigenlijk het allerbelangrijkste, want je gaat met elkaar al je resources delen. Dus ik heb geld en dat stop ik in een algemene pot en dan mag iedereen wat uitnemen. Maar dat kan natuurlijk alleen als we elkaar vertrouwen. En ook een soort afspraak maken van waarvoor, wat vinden we dan belangrijk samen. Dus het gaat eerst bouwen van vriendschap en elkaar leren kennen en dan praten over wat voor waarden vinden we eigenlijk belangrijk.
Ja, ja. En als je nou kijkt naar je project wat je nu bij Zandberg doet, hoe verloopt dat daar? Zijn er ook mensen die afhaken?
Nee, we hebben nu eentje die is afgehaakt. Dat is iemand, dat gaat meer over, het kost heel veel energie en tijd. Iemand die het eigenlijk te druk heeft voor dit collectieve proces, omdat het ook over relatieopbouwen gaat, kost gewoon heel veel extra tijd. En omdat je al collectief al die beslissingen moet nemen. Maar dat is ook een belangrijk onderdeel van hoe wij de commons zien, dat tijd een hele andere perceptie is. Natuurlijk in het kapitalistische systeem gaat het allemaal over efficiëntie en sneller. En juist in de commons realiseren we ons dat tijd heel belangrijk is om überhaupt een andere economie te kunnen bedenken, maar ook om dat samen te kunnen leven. Dus dat is voor sommige mensen, past dat niet in hun leven nu natuurlijk, omdat je altijd tussen twee systemen in zit. Ook nog in het systeem dat alles van je verlangt.
Ja, precies, precies. Ja. Dus dat geeft wel degelijk ook wrijving, omdat je moet inderdaad, je wil wel meedoen, maar je moet ook bij wijze van spreken je geld verdienen om de huur te kunnen betalen. En dat is gewoon weer in de andere economie.
Ja, en je traint jezelf eigenlijk om in de nieuwe economie of in de commons-economie te werken. Dus heel veel menselijker te denken en heel genereus te zijn. En ondertussen wordt iedereen die daaraan meedoet dagelijks geconfronteerd met een hele extractieve of een hele snelle economie. Ja. Dus ja, je zit constant in een soort schizofrene situatie van ik wil eigenlijk dit en ik train mezelf helemaal om zo te zijn. Maar ik stap naar buiten en ik moet weer anders zijn.
Ja, precies, precies. Maar gaan mensen ook een soort ambassadeursrol vervullen? Dat kan ik me ook nog voorstellen. Ze zeggen van oké, dat wil jij misschien zo, maar we kunnen het misschien ook zo doen.
Ja, dat
krijg
is
je dat ook of niet?
Jawel, zeker. Dus op zich er is nu één weggaan vanwege tijdredenen. Maar alle deelnemende collectieven zijn super enthousiast. En het idee van ons is ook dat we nu bouwen in deze opleiding één collectief van collectieven. Maar dat we heel veel van dat soort groepen bouwen. Zodat het samen een nieuwe economie kan vormen, zeg maar. Want één groep van 10 kan nog niet zoveel veranderen.
Maar... Nee, nee. Maar er moeten meer groepen van 10, 15 komen, bij wijze van spreken.
Ja, precies. Ja. Die dan weer samen ook dingen kunnen doen. Maar,
ja. Nee, maar zo moet het groeien en niet van bovenaf opgelegd, want dan werkt het niet.
Nee, en die groep zelf moet ook niet steeds maar groter worden. Die moet wel een soort van open zijn naar anderen, maar er zit een soort maximum aan. Ik denk misschien van 25, 30 of zo. Dit zijn dan al collectieven in zichzelf waar elk weer dan 10 mensen bij zitten.
Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, nee, ik moet nu even denken aan de discussie die is geweest over broodfondsen bijvoorbeeld. Ja. Daar had je dat ook. En was er toch een soort maximum aantal deelnemers waar je rondom moest zitten. Zodat iedereen ook wel het idee had van nou, we kennen elkaar nog. Want anders wordt het ook weer te groot.
Ja, precies. En dat vertrouwen is natuurlijk ook bij een broodfonds centraal, denk ik. Hè? Van, geloof je... Gun je elkaar dingen en geloof je dat mensen het niet gaan misbruiken?
Ja, precies. Ja. Nou goed, laten we dan ook... je noemde al dat je dit doet bij het Sandberg Instituut... en dat je nog steeds heel erg in de kunst- en cultuurhoek bezig bent. Van 2019 tot 2022. Eind 2022, omdat het was het slot van de Documenta 15... Het wordt steeds uitgeschreven trouwens, zie ik in veel teksten.
Ja.
Heeft dat een reden dat het niet met een cijfer
vermeld
staat?
Dat was op een gegeven moment gewoon een afspraak en dan houden we ons aan die naam. Zeg maar. Wat wel een reden heeft is dat het met kleine, dat het niet met hoofdletters is.
Zeg maar. Oh ja. Dat was ook nog een ding, ja.
Precies. Want het was wel de bedoeling, zeg maar, Documenta is de grootste en meest prestigieuze tentoonstelling in de wereld. Omdat... de zwaarte van die positie wat kleiner te maken, zeg maar.
Oké. Okay. Ja. Hey, en ben je daar ook terechtgekomen vanwege je werk voor doen en in de kunst en cultuur? Want...
Ja, eigenlijk al veel verder daarvoor. Dus toen ik nog echt heel jong was, werkte ik op de Rijksacademie van Beeldende Kunst hier in Amsterdam. En toen hebben we daar een soort eerste versie van de Loemboeng misschien. We hadden die terminologie toen nog niet. Opgezet, dus ook een netwerk van kunstenaarsinitiatieven in Afrika en Latijns-Amerika.
Aha.
Opgezet door alumni van de Rijksacademie. Dus dat was een soort eerste experiment daarmee van hoe kunnen we een Zuid-Zuid-netwerk meer horizontaal met elkaar werken, meer delen. En de Rijksacademie deed daar ook aan mee. Dus er zit ook altijd dat element in mijn werk van dat ik met een instituut werk en probeer dat instituut naar die nieuwe economie te krijgen.
Ja.
Maar daar deed Ruan Rupa ook aan mee, dat Indonesische kunstenaarscollectief. Ah. Dus eigenlijk door mijn hele carrière op verschillende plekken bij Stichting Doen en Arts Collaboratory Network, wat we toen hebben opgericht, hebben wij samengewerkt. En vanuit die ervaringen, toen Ruan Rupa werd gevraagd om curator van Documenta te zijn, hebben ze mij ook weer uitgenodigd.
Oké, op die manier. Okay. Ja. Maar Ruan Rupa.
Ja.
Die is zeg maar uitgenodigd vanuit de Documenta Kassel zelf. Daar had jij in principe niets direct
invloed op. Nee, die hebben een jury. Mm-hmm. En die nodigen 10 curatoren uit om een voorstel in te dienen. En Ruan Rupa was een van die 10. En zij hebben dus onderling Ruan Rupa uitgenodigd. En vervolgens heeft Ruan Rupa mij uitgenodigd om in hun team, artistieke team, te komen.
Oké, okay, ja. En vervolgens heeft Ruan Rupa... weer andere collectieven uitgenodigd.
Ja.
Dus dat werd een soort zwaan kleef aan collectieven gebeuren. Dat is enorm groot geworden.
Ja, dat was gigantisch. Dus ja, voor Ruan Rupa was het ook het idee van waarom zouden wij als Indonesisch collectief, die heel veel hier te doen hebben in Indonesië, naar Duitsland gaan.
Mm-hmm.
En 3 jaar van ons leven voor een Duits publiek ons helemaal gaan inzetten. Ja, interessant, maar dat is misschien niet wat we moeten doen.
Mm.
Dus hun idee was, oké, hoe kunnen we dan zo'n wereldgrote tentoonstelling gebruiken om het type praktijken wat wij hebben, wat eigenlijk aan een soort dagelijkse overlevingsstrijd zit. Het zijn allemaal kunstenaarscollectieven die activistisch zijn of met boeren werken of met communities en die dus geen geld van de markt kunnen krijgen en afhankelijk zijn van fondsen die vaak dicteren wat zij moeten doen.
Ja.
Dus hun idee was, hoe kunnen we dan Documenta gebruiken? En al die aandacht rond Documenta om deze kunst neer te zetten, maar ook om een collectief van collectieven te bouwen die gezamenlijk onafhankelijker kunnen zijn van die markt en die kunst en die fondseneconomie, zeg maar.
Ja, nou, die hele kunstmarkt, daar komen we zeker nog over te spreken. Ik moest ook heel erg denken aan de film White Cube van Renzo Martens.
Ja.
Dat heb ik zelf mee te maken gehad. En dat was ook tijdens corona dat die film uitging. Dat was heel ingewikkeld. Zal ik kort voorlezen waar dat over ging, want ik heb een goed stukje gevonden. Op een voormalige plantage van Unilever in Congo besluit een groep plantagearbeiders kunst te gaan maken. Met de opbrengsten kopen ze hun land terug, bouwen ze hun eigen museum en starten een bloeiende, inclusieve, ecologische plantage. En de reden waarom dat gebeurt is dat veel musea zijn gebouwd met winst onttrokken aan plantages. En deze film vertelt het verhaal van een onwaarschijnlijke poging de waardeketen van de kunst te herstructureren. Nou, dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting van de film. En het is ook heel ontroerend wat er gebeurt trouwens. Maar is dat een beetje ook hoe Ruwan Rupa omgaat met het collectief produceren van kunst en kunstuitingen?
Ja, en de achterliggende gedachte is wel hetzelfde. Ik weet niet of zij zichzelf zouden vergelijken met Renzo, maar de achterliggende gedachte van hoe kan je dit soort instituten weer waardevol maken, zodat ze ook de dingen weer teruggeven. En ook een soort kunstbegrip van, het gaat om wat is de lokale struggle, wat is daar nodig en dan komt de kunst. Hoe kan die kunst nuttig zijn? Dus eigenlijk ergens vrij instrumenteel, terwijl ze ook heel erg van kunst houden en het niet slecht is, zeg maar. Helemaal niet. Maar Ruwan Rupa is misschien iets minder bezig met het bekritiseren van ons kunststelsel. Dus ook het voorstel van Loemoeng is eigenlijk heel positief om een alternatieve kunsteconomie te bouwen. En het was eigenlijk niet bedoeld als kritiek naar Documenta. Dat is het wel geworden.
Ja.
Maar
nee, dat vroeg me af, want is die kunst uit die voormalige kolonie die onder met collectieven tot stand komt, is dat altijd kritiek op de westerse manier van doen?
Nee, want het ging hier overigens ook niet alleen om kunst uit voormalige koloniën. We hadden ook heel veel Europese collectieven die meededen. Meer, zeg maar, eerder gemarginaliseerde kunstgroepen of decentrale. Nee, en dat is dus niet altijd een kritiek. Ik denk dat ook zeker dat is wel heel belangrijk voor Europa en ook voor mij. Eigenlijk niet je tijd verspillen aan het alleen maar bekritiseren van westerse instituties, maar gewoon het bouwen van een alternatief.
Ja, ja.
En wel kijken hoe je die instituties dan kan gebruiken om dat te bereiken. En dat doet Renzo in de praktijk ook. Hoor.
Mm-hmm,
maar
er
zit natuurlijk wel dat element van het bekritiseren, maar hij zit ook hier, dus hij moet dat hier ook doen.
Ja. En heb je nou de indruk dat het die collectieven iets nieuws meebrengen voor de kunst zelf? Wordt de kunst zelf daardoor vernieuwd? Want dat is natuurlijk, het is natuurlijk een onbegrijpbaar begrip, kunst. Maar heb je het idee van, nou, het verandert ook echt aan de manier waarop er kunst gemaakt wordt?
Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat Documenta wel een enorm statement is geweest van, zo kan kunst ook gemaakt worden, zeg maar. Hmm. Dus waar eigenlijk heel veel grenzen van waar normaal het kwaliteitsbeginsel van kunst of wat is kunst of wat niet kunst heel erg vervagen. En waar het veel meer gaat over echt die samenwerking met gemeenschappen of met boeren. Dus of iets nou precies kunst is of niet.
Ja, ja.
Het gaat heel erg over dat experiment in die samenwerking. En daar zijn ook mooie uitingen bij in dat proces. Maar het gaat niet puur om het autonome kunstwerk, zeg maar.
Nee, want voor mij is het ook iets, je doorbreekt een beetje de mythe van de geniale kunstenaar die ook makkelijk, die kun je makkelijk verpakken als gallery mooie sier wil maken met zo'n, wij hebben hem, en wij brengen hem en wij gaan er goed geld aan verdienen.
Ja.
Dus die hele mythevorming rondom die individuele kunstenaar, die wordt er in ieder geval mee doorbroken.
Ja, en ik denk ook heel erg, dat is ook, was ook al wel meer gaande. En je hebt ook steeds meer kunst die natuurlijk sociaal-politiek georiënteerd is. Ik denk wat het grote verschil is, dat het hier ook nog steeds niet gaat over mooie kunstwerken over een sociaal-politiek probleem of over de Loemboeng of over de commons. Mm. Het gaat echt over de praktijk. Dus wij kijken ook heel erg naar hoe organiseer je dan die kunst. En hoe worden de mensen betaald die daarmee werken? Hoe hangt het in het museum? Hoe bereik je je publiek, zeg maar? Dus het gaat niet alleen maar... En daar was denk ik ook het grote... De frictie die uiteindelijk met Documenta was. Daar hebben we het misschien nog over.
Ja.
Kwam daar heel erg uit voort. Dat Documenta had gedacht... Oké, dit wordt een mooie tentoonstelling... in de Witte Zalen over Commons. Of over de Lumu. En zich niet had gerealiseerd... Oh, maar dat betekent dus dat het geld... veel meer naar allerlei andere plekken gaat en niet in Kassel blijft.
Ja.
Dat we gezamenlijk allemaal beslissingen nemen, dat vonden ze ook heel moeilijk. Dat er niet één curator heel dominant eigenlijk alles bepaalt, maar dat we dat samen deden met 1000 kunstenaars.
Ja, 1000 kunstenaars, dat is inderdaad een heleboel. Dat maakte het wel een enorm avontuur, achteraf zeker waarschijnlijk. Je bent er natuurlijk een beetje in terechtgekomen, maar er werd een enorme rel in Duitsland. Niet zozeer de aanloop, maar begin, ik heb even een soort tijdlijntje gemaakt. In januari 22 komt er een blog over vermeend antisemitisme en met weerstand tegen een Palestijns collectief. The Question of Funding heette zij. Klopt allemaal niet, maar dat gaat wel een eigen leven leiden. 4 mei komt er een brief op de mat liggen bij de Duitse minister van Cultuur, Claudia Roth, van de Centraal Joodse Raad van Duitsland. Die zich beklaagt over een doek wat daar tentoongesteld gaat worden, geloof ik.
Dat was iets later.
Ja,
ja.
Nou, en dan hebben we, 27 mei, vandalen breken in bij de locatie waar dat Palestijnse collectief exposeert. En die koken daar een nummer, 187, op de muur en de kreet Peralta. En dat schijnt dan weer te verwijzen naar een... extreemrechtse Spaanse mevrouw. En dat 187 is dan een code voor moord in de Californische gevangenissen. Ja. Dus dat is, daar gaat duidelijk een dreiging van uit.
Ja.
En dat is ook de bedoeling waarschijnlijk.
Ja.
En dat levert zoveel commotie op dat 17 juli de algemeen directeur van de Documenta, Sabine Schorman, aftreedt.
Ja.
Dat is allemaal in een paar maanden tijd. Dat moet een soort snelkookpan van emotie zijn geweest voor jullie.
Ja, dat was vrij heftig.
Ja.
Want je beschrijft nu de hoogtepunten, maar het was eigenlijk dagelijks in alle mainstream newspapers, of kranten, sorry, stonden er artikelen. En dus het was één snelkookpan en eigenlijk al onze aandacht moest daar naartoe. Dus we waren natuurlijk heel zorgvuldig begonnen met het bouwen van al die relaties. Het was COVID eerst over Zoom. Het was al een soort enorme...
Dat maakte het al ingewikkeld?
Maakte het al heel ingewikkeld. En toen kwam dit en het was eigenlijk een soort afleiding van wat wij eigenlijk wilden neerzetten. Dus het was heel heftig en verdrietig. En, en wat natuurlijk heel erg speelde, wij hadden alles collectief opgebouwd. En je moet dagelijks in de krant... Daar moet je eigenlijk meteen op reageren. Maar wij waren natuurlijk met 68 collectieven.
Precies.
Dus konden niet steeds heel snel reageren.
Dus dat snel reageren ging ook niet?
Nee.
Dus, dan liep je eigenlijk een beetje voor de media achter de feiten aan.
Ja, ik zie dat wel echt als die clash van systemen. Die media die heel erg in dat kapitalisme snelle systeem opereert. En wij die vanuit vertrouwen met collectiviteit probeerden te antwoorden.
En via een democratisch proces en overleg.
Ja, precies. Dus dat, daarom is het ook denk ik wel echt geëscaleerd.
Ja.
En ik zie het zelf ook wel... nu lijkt het natuurlijk alsof het een soort conflict was van... wij werden beschuldigd van antisemitisme, dat waren we natuurlijk niet. Dat het alleen maar daarover ging. Maar ik zie wel, vanaf het moment dat we eigenlijk begonnen te werken... was er al die spanning tussen die systemen van vertrouwen, controle loslaten... wat heel erg bij ons zit. En Documenta is heel politiek, hè. Eigenlijk de eigenaar is de burgemeester van Kassel en de minister van cultuur van het land Hessen.
Okay.
Dus zodra die onder politieke druk staan, dan kregen wij dat kregen wij een telefoontje, oh,
okay,
zeg maar.
Ja, ja, ja. Dus dat kon je wel weer aanzien komen.
Ja, precies.
Ja. Alleen de reactie was ingewikkeld.
Ja,
ja, dat, ja, ja, ja. Nee, want ja, wat er ook uit blijkt natuurlijk, en dat hebben we natuurlijk in deze dagen ook weer gemerkt in de houding van Duitsland richting Israël, ja, dat die gevoeligheid voor antisemitisme enorm is in, ja, Duitsland. Heb je daar nog zelf nog echt voorbeelden van meegemaakt dat je denkt van nou?
Ja, nou, dit hele proces is natuurlijk een voorbeeld ervan. Ik denk dat we toch wel iets onderschat hadden. Ja, dat mensen zo vanaf jongs af aan, wordt ook wel vergeleken, als je iets antisemitisch zou doen, dan ben je, ja, sta je gelijk als een pedofiel. Dus iedereen wil daar weg van blijven, hoewel het natuurlijk een enorme groep antisemitistische mensen is.
Ja, ik kan het zeggen, er wordt
dus veel. Dat is heel raar, maar er zit ook een soort weer superioriteit in dat mensen tegen je zeggen van ja, jij weet niet zoals wij hoe erg dat is geweest, zegt ze dan tegen mij als Nederlander. En dat ik denk, nou, volgens mij weten wij ook best hoe erg dit is.
Ja, Amsterdam is heel stil geworden.
Ja, precies.
Ja, oké. Nou, die overgevoeligheid die is er nog steeds bij Duitse politiek in ieder geval. En dat is natuurlijk, ja, nou ja, dat contrast is natuurlijk groot. Want terwijl jullie iets positiefs willen neerzetten, werken jullie overladen met negativiteit. Maar gunstig was natuurlijk wel dat eigenlijk de kritiek uiteindelijk was van, nou, er zijn heel veel bezoekers geweest, er is heel veel kunst vertoond die eigenlijk nooit aan bod kwam.
Ja.
En dus eigenlijk, qua bezoekersaantallen, hebben jullie in ieder geval goed gescoord.
Ja.
Dus in die zin was het wel een succes. Heb jij nou zelf het gevoel ook dat het een succes was? Of was het toch al de kater van die laatste maanden?
Nou, ik denk op de lange termijn, dat moeten we natuurlijk zien, denk ik dat dit een hele baandoorbrekende documenten was die je niet meer weg kan denken uit de kunstwereld. Dus daar ben ik trots op. En inderdaad ook dat heel veel mensen waar ik heel veel waardering voor heb, die nooit op zo'n podium hadden kunnen zijn, op dit podium zijn geweest. Dus in die zin is het zeker een succes. Ik denk ook dat het heel veel in de kunstwereld aan discours heeft veranderd, zeg maar. Of kijken naar wat kunst is, waar we het eerder over hadden. Op persoonlijk vlak denk ik wel dat heel veel van ons daar burn-out uit zijn gekomen. En ook wel lichtelijk getraumatiseerd, zeg maar. Dus, en ja, dat het van heel veel mensen heel veel heeft gekost.
Yeah.
Dus ja, het heeft ook veel gekost.
Yeah.
Maar ik hoop op de lange termijn. Het positieve eraan is bijvoorbeeld die master die ik nu doe. Dat is een van de vele projecten die hieruit voort is gekomen. Dus ook in de lange loop van mijn werk zie ik ook wel steeds, het gaat steeds een stapje verder. De commons bereik je ook niet in één keer, zeg maar. Ja. Dit was weer een grotere vorm dan projecten die we daarvoor hebben gedaan. Dus
ja, wie weet. Want hoe gaat het intussen met Sabine Schorman?
Dat weet ik niet. Die heeft wel weer ergens een baan. Dus volgens mij gaat het prima.
Okay. Maar je hebt nog wel contact met mensen die destijds in het team zaten.
Nou, zeker die in ons team zaten, zijn we eigenlijk closer dan ooit geworden natuurlijk door die aanval.
Ja,
ja, je hebt iets beleefd samen wat je nooit had kunnen bedenken en wat zo heftig was. Dus dat heeft ook gezorgd dat onze verbanden eigenlijk nog veel sterker zijn geworden. En dat we nu zo'n opleiding die ik nu heb gemaakt, dat ja, vrij vanuit vertrouwen heel makkelijk in elkaar gezet kon worden en gewoon meteen heel goed is. Dus is ook fantastisch natuurlijk.
Oké, ja, nee, heel mooi. Nou ja, dan even tot slot. Hoe gaat het verder met de commons en commoning in, nou, laten we het beperken tot Nederland? Want ik heb toch wel de indruk, het wordt wel steeds meer over gepraat. Over dit soort werkvormen, organisatievormen. Met meer gemeenschapszin, met meer oog voor het algemeen belang, voor milieu, natuur. En dat we daar onderdeel van zijn en dat we daar niet boven staan in ieder geval. Heb je die indruk ook? En hoe zie jij de voortgang van die beweging?
Ja, ik ben wel heel positief over wat er allemaal gebeurt in verschillende gebieden. Inderdaad, in de landbouw gebeuren gewoon heel veel positieve dingen. En het heet niet allemaal commons, hè. Het heet regeneratieve landbouw. Of nu is bioregionalism weer het nieuwste woord. En ja, natuurlijk in de stad zie je het overal om je heen. Coöperatieve huizen, stadstuinen. Dat is eigenlijk allemaal onderdeel van die hele commons-beweging.
Ja.
Dus dat is heel positief. Ook de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld heeft een commons-beleid. Maar het is nu nog wel allemaal een beetje in de marge. En inderdaad is het moeilijk, het woord commons, om mensen daar onder te verenigen. Maar
ja.
Ja, ik ben wel heel hoopvol. En ook bijvoorbeeld het voedselpark. Daar heb je denk ik eerder ook wel een podcast over gemaakt. Of
ja,
meerdere.
Zeker. zeker.
Nee, vind ik ook een prachtig voorbeeld waar... Ja, uiteindelijk toch besloten wordt om land wat een hele commerciële bestemming heeft. Nou ja, daar zit natuurlijk een heel verhaal aan vast. Toch vrij te geven voor een commons initiatief. Dus zo hoe meer van dat soort concrete voorbeelden we krijgen, denk ik ook hoe groter het kan worden.
Ja. Nou, misschien hebben we je steun ook wel hard nodig, want het is wat... Nou ja, het is best ingewikkeld om dat allemaal op te zetten.
Ja,
dat heb
ik al
gezien en gemerkt.
Dat is
en
zeker waar,
dus we kunnen daar wel naar streven, maar dat valt allemaal nog niet mee.
Nee, het kost heel veel bloed, zweet en tranen natuurlijk.
Ja, maar ik hoop wel dat het waard is, zal ik maar zeggen.
Zeker.
Oké. Goed, nou, hartelijk dank Gertrude. Misschien komen we op een ander moment nog eens te spreken over andere projecten die je gaat doen met Commoning of Commons en Loomboom. Maar tot zover. Heel hartelijk dank.
Dank je wel.
Dit was Met Woede en Liefde. De podcast van Bart van Manen en Studio Klankplank. Met veel dank aan Gertrude Vlentgen. Huldeblijken en suggesties kun je sturen naar mail@klankplank.nl. In de show notes staan alle relevante links uit deze aflevering en vanzelfsprekend ook de manier waarop je deze podcast kunt steunen. Een hartelijke groet aan de mensen die dat onlangs hebben gedaan. Bedankt, dat helpt namelijk echt. Tot de volgende keer.